begin bij Jesaja 52, vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij, aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men zijn gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is, maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij het nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal hun gerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Henk, aan jou het woord. Mag ik je een vraag stellen? De bekabeling van Henk laat het afweten.
Ja, dat is helemaal los. Kan iemand mij helpen? Leuning. En toch... Goed, maak je al een vraag?
Ja, Henk, je kent deze tekst nou al zo lang.
Ja, dat mag je wel.
Je bent al een tijd bezig met de Bijbel. Wat maakt dan nog indruk op je?
Nou, één ding moet ik bekennen. Ik ken de Bijbelboeken niet uit mijn hoofd. Dus ik kan niet een rijtje opnoemen. Wat Joas vanmorgen wel kon. Heb ik nooit geleerd, maar kan het meeste wel vinden, gelukkig. Want dat... Nou, eigenlijk, men zegt wel eens dat op elke bladzijde in de Bijbel kun je Christus vinden. En er zijn een paar pagina's waar de Christus als het ware van afspat. En Jesaja 53 is zo'n pagina. Daar kun je niet omheen. De Joden hebben, toen één keer Christus gekomen was, alles in het werk gesteld om dat te ontkennen. En ze hebben hem ook gezegd, wie is nou die knecht? Nou, hebben ze van alles op verzonnen. Maar wij weten dat het de Heer Jezus is. En dan even de sheet, kun je die opzetten? Kijk. In de Korinthebrief, in de Petrusbrief, daar staat: de profeten van vroeger vertelden dat al dat God goed voor jullie zou zijn en dat hij jullie zou redden. Dat wisten ze door de geest van Christus. Die had hen ook verteld dat Christus zou moeten lijden en dat hij daarna hemelse eer zou krijgen. De profeten wisten alleen niet wanneer dat zou gaan gebeuren en op wat voor manier. Ze zochten al heel lang antwoord op die vragen. Maar God vertelde hun dat het goede nieuws bestemd was voor jullie en niet voor hunzelf. Zelfs de engelen waren nieuwsgierig naar het goede nieuws. Maar jullie zijn degene aan wie het nu verteld is. God heeft de Heilige Geest gestuurd om dat te doen. En ik bid ook dat het vanmorgen gaat gebeuren. Dat de Heilige Geest die toen sprak, dat hij nu ook in ons aan het werk gaat. En het duidelijk maakt dat het voor ons bedoeld was. En de tweede tekst die daarbij hoort, die staat in 2 Korinthe. En die luidt als volgt. De Israëlieten hebben het helaas nooit begrepen. Maar wij die gaan geloven in de Heer, ontvangen de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt de mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij christenen zijn dus vrij. En wij hebben geen doek om ons gezicht, maar wij kunnen zien. Maar jullie zijn degene aan wie het nu verteld is. God heeft de Heilige Geest gestuurd om dat te doen.
Dat is een riant antwoord. Hè?
Ja.
Een tweede vraag, en daar laat ik het bij, want dan laat ik jou los om los te gaan. Je hebt een bepaalde structuur ontdekt in Jesaja 53. Wil je die ons eens even uitleggen?
Ja, dat zal ik proberen. Kijk, waar is die nou? Ah, daar komt die. Mijn rustpunt. Kijk, het gaat vanmorgen over de Jesaja 52 en Mark heeft het al voorgelezen en ik hoop dat jullie allemaal hebben meegelezen. En nou, zoals je weet, als we een toespraak voorbereiden, dan word je begeleid. En een van de begeleiders was Jaap Vijverdraad en die zei: wat is nou jouw kerntekst hier? Wat is jouw boodschap die je 's ochtends hebt? Oeh, zei ik, nou, Jesaja 53 is zo mooi, daar kun je eigenlijk geen één vers uit missen. Toen keek ik, nou, wat is er nou eigenlijk die kerntekst? En die heb ik in de nieuwsbrief gezegd, en die staat in vers 5 en 6. Maar als je dan gaat zoeken, is er een reden voor zo'n kerntekst? Waarom vind ik dit nu een kerntekst? Omdat die mijn gevoel me aanspreekt? Of is het omdat misschien de tekst zelf aangeeft waar die kerntekst is? De vorige keer heb ik gezegd dat Jesaja bestaat uit twee grote delen. Eén stuk dat over oordeel gaat, een ander stuk wat over belofte en toekomst en hoop. En hoop gaat. En het tweede deel wat over de hoop gaat, dat begint in Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. En het eindigt in Jesaja 66. En als je het dan invouwt, van buitenaf naar binnen gaat lezen, dan kom je precies op Jesaja 53, vers 5 en 6 uit als het middelpunt van het nieuwtestamentische gedeelte van Jesaja. Bijbelgeleerden noemen dat met een ingewikkelde structuur. Namen noemen ze een chiastische structuur. En dat is een patroon. En dat ziet er als het ware zo uit. Als je dat zo, je kunt het helemaal uitpellen. En op een gegeven moment kom je bij Jesaja wat we gelezen hebben. En dat bestaat uit 5 coupletten. En die coupletten kun je ook weer van buiten naar binnen lezen. En de buitenste begint met de verheerlijking. God, zullen we straks op ingaan. En het eindigt ook weer met de verheerlijking. Dan komt er een gedeelte die gaat over het lijden van de Heer Jezus, maar meer van de kant van de mensen. En dan komt er een gedeelte dat gaat over het lijden van de Heer Jezus, maar dan meer van de kant van God en van de mensen. En dan vinden we 3 teksten die gaan over het plaatsvervangend sterven en lijden van de Heer Jezus. Als je de teksten zou kleuren, Jesaja 53, Mark heeft ze voorgelezen in de grijze vorm, zoals je ze normaal in je Bijbel vindt. Maar ik ben eens aan het kleuren gegaan. Ik dacht, nou, ik doe ook een project, net zoals de kinderen van de Kids Club. Ik ga eens kleuren in de Bijbel. En dan kwam ik op deze, op deze kleuren uit? Ziet die tekst er als het ware zo uit? Je ziet weer die nesting, begint linksboven en het gaat steeds verder naar binnen en dan gaat het weer naar buiten. Het is niet de bedoeling dat jullie dit lezen, maar ik heb er veel plezier aan gehad en het was in ieder geval wel heel inzichtsvol. Dat ik die kerntekst van die Jaap Vijverdraad mij vroeg, die kan ik natuurlijk heel vroom zeggen, dat heeft de Heilige Geest mij gezegd. Hè? Maar je kunt hem ook, door hard zoeken, kun je hem ook vinden. Hè? Door gewoon te kijken, hoe is dat dan opgebouwd? En als je verder in Jesaja kijkt, dan blijkt de rest ook zo opgebouwd te zijn. Dat is eigenlijk heel mooi en fantastisch om dat te zien. En er ook God voor te danken. Dan ga ik eerst, om jullie makkelijk te maken, een parafrase lezen. Die heb ik niet zelf gemaakt, maar die heeft Petrus al gemaakt. Diezelfde Petrus die we straks hebben gezien, die zegt dan, weet je wel, die mensen, die hadden het over jullie. En hij helpt ons een beetje en hij zegt als het ware, ik ga jullie uitleggen wat er nou eigenlijk in Jesaja 53 staat. En dan begint hij. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft. Opdat u in zijn voetstappen zou volgen. Petrus begint niks zonder doel. Hij zegt van het doel is dat er een voorbeeld is gesteld. Er is een voorbeeld gezet. En wij hebben een voorbeeld om dat na te volgen. Heel veel mensen die leren iets theoretisch. Maar bijna iedereen heeft een voorbeeld nodig. Om na te kunnen volgen. En dan gaat het in het rode gedeelte. Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd niet terugschold, als zijn leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven, door zijn striemen bent u gezond geworden. Want u dwaalde als schapen, maar u bent teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dus heel kort samengevat wat Jesaja 53 wil zeggen, maar wel geïnspireerd door de Heilige Geest en door een man Gods die begon als logenaar, maar later een van de grotere getuigen werd van de Heer Jezus. Dan gaan we inzoomen op Jesaja 53. Het eerste stuk gaat over verhoging of verheerlijking. En dan staat, mijn knecht zal verstandig handelen. Of er staat, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hier spreekt God door de mond van de profeet. En hij zegt van het begin, ik geloof nog steeds in die knecht van mij. Die zal het maken. Hij zal verhoogd worden. Hij zal niet één keer verhoogd worden. Hij zal twee keer verhoogd worden. Hij zal drie keer verhoogd worden, staat hier als het ware. Dus verhoogd, verheven, ja zeer hoog verheven. Je kunt het gelijk met opstanding, hemelvaart en zitten aan Gods rechterhand zitten nu aan Gods rechterhand naar de hemelvaart en regeren in het duizendjaar rijk onder andere. En dan komt er het menselijke aspect. God zegt, zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Hij was niet om aan te zien als mens. Niks bijzonders. Is dit niet de zoon van de timmerman, zeiden de mensen om hem heen. Is dit niet de zoon van de timmerman? Ja, daar ga je niet voor aan de kant staan. Dan wil ik hier nog even iets zeggen. Het is vandaag een bijzondere dag. Palmzondag. En op die Palmzondag, dan gaat de Heer Jezus, gaat op een veulen, gaat hij de stad Jeruzalem binnen. En de mensen die juichen hem toe. Zie onze koning, zeggen ze. En dan gaat die koning de poort binnen. En wat hij niet doet, ze dachten dat hij rechtsaf zou slaan, maar hij slaat linksaf. Waarom zeg ik dat? Rechtsaf was de burcht Antonia, waar de Romeinen hun gezag hadden en hun militairen hadden geplaatst, daar ging hij niet naartoe. Zijn prioriteiten waren anders. Hij ging linksaf. Hij ging naar de tempel om die te reinigen. Denk daar ook eens vandaag aan. Hè? Dat de Jezus die ging niet rechtsaf om te doen wat de mensen eigenlijk graag wilden. Maar hij ging linksaf om te doen wat zijn vader belangrijk vond. Moet mijn huis van mijn vader niet een huis van gebed zijn? En heeft het schoongemaakt. Op de eerste zondag toen hij binnenkwam in Jeruzalem. Nu gaan we verder hiermee. Kan ik de sheet weer terugkrijgen? Yes. Ja, dus vers 14, vers 15. Uiteindelijk zal hij heel veel invloed krijgen hier op aarde met de heidenvolken. De volgende stuk. Wat doe ik nou? Die gaat wel echt hard. Kan ik hem ergens op sheet 14 krijgen? Ja, veracht. Wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Daar heb ik al iets van gezegd. Heer Jezus, het woord is levend geworden en heeft onder ons gewoond. Dat staat in de Bijbel, staat daar eigenlijk, heeft onder ons getabernakeld. En als je de tabernakel ziet van buiten, is er geen sikkepit aan. Hij ziet er buiten, is hij bekleed met, zeehondenleer. Helemaal grauw, soms zit er een spikkeltje op, maar het is helemaal niks. Er zit geen kleur in. Alle heerlijkheid zit binnen. In. En dat sprak mij wel bijzonder aan. Dan gaan we naar de kern. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Hier zie je weer diezelfde structuur. Bovenaan onze ziekten op hem. Aan het onderaan staat weer onze ongerechtigheden. En dan ga je weer naar binnen werken en dan zie je die twee teksten. Maar hij is om onze overtredingen verwond, doorboord en onze ongerechtigheden verbrijzeld. En dan komt de ommekeer. Het meest schokkende vind ik hier, dat wij dachten dat hij zijn eigen schuld was. Dat hij de straf van God verdiend had. En dan blijkt het dat hij om onze overtredingen verwond is en doorboord. Dan gaan we over naar het lijden, maar dan meer van de kant van God. Want hier staat toen betaling geëist werd. Wie eiste betaling? Wie was dat? God wilde als het ware verzoening. Wilde de mensen weer bij zich hebben. En hij wilde betaald worden. En er is geen vergeving dan zonder bloedstorting. Zegt de Bijbel. Toen de betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam ging hij die betaling volbrengen. Hij was linksaf gegaan, niet rechtsaf. Als een schaap stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond is geweest. En dan komt het, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ja, shocking is dat, vind ik dan. Dat je het fijn kunt vinden dat het jou wel behagen is om hem te verbrijzelen. Maar hier zie je die twee kanten van het kruis. Die enorme liefde van de Jezus. die zo ver ging. En dat hij eenswillend met zijn vader die weg is, is gegaan. Er is wel eens gezegd, als je Jesaja 53 analyseert, als een statisticus, dan zijn er 38 feitelijkheden, hier staan er een aantal gewoon echt ingenoemd, hè? Van is bij de dood, hij is bij de rijken in de dood geweest, dan kom je op een kans van 1 op 800 miljard, dat bij één mens realiteit kan zijn geweest. Nou, wij weten wie die mens is, en is ongelooflijk. Dan gaan we naar het slot. Verheerlijkt opnieuw. En er staat 3 keer in dit stuk, in vers 10b, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Dan zie je dat de Heer Jezus actief is geweest. Niet passief, maar heeft zich actief, heeft hij meegewerkt aan dat verlossingswerk. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel, in vers 11, zal hij het licht zien. Ik heb licht hier in schuin gedrukt. Dat is even een aardigheidje. Komt uit de Septuaginta-vertaling. Maar het bijzondere is, misschien kennen jullie wel het verhaal van de Qumran-rollen. Die werden gevonden, zeg maar, 50 plus jaar geleden. En dan vond men bij verrassing de volledige rol van Jesaja. En toen bleek dat die helemaal overeenkwam met de Bijbel zoals we die nu hebben. Alleen dat woordje licht, dat stond daarin. En dat stond niet in onze Bijbel die wij hadden overgeleverd gekregen. Dus ik ben blij dat ze die weer gevonden hebben. Want licht hebben we echt nodig in deze tijd. En dan de laatste keer omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld geweest omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Dan zie je weer dat hij actief, het is hem niet overkomen, hij heeft daar zelf aan meegewerkt. Hij zei op een gegeven moment, het is volbracht. En met een luide stem gaf hij. Hij was niet gebroken in de zin van dat hij aan het einde van zijn krachten was, maar heeft dat in volle bewustzijn, met zijn hele zijn heeft hij dat overgedragen. En samenvattend vinden we het hier als het ware, aan het kruis vindt een enorme grote ruil plaats. Van Jezus Christus, die werd gestraft. En wij krijgen vergeving. Hij werd gewond en wij krijgen genezing. Hij werd tot zonde gemaakt en wij krijgen gerechtigheid van God. Hij stierf onze dood, opdat wij leven zouden ontvangen. Enzovoort. De drie die ik groen geschetst heb hier, die kan ik rechtstreeks, zeg maar, één op één terugvinden uit Jesaja 53. Voor de anderen hebben we nog een paar andere teksten nodig uit de Bijbel, maar die zijn vanmorgen niet het onderwerp. En hiermee wil ik het laten. De voldoende stof is, ook als we straks bezig zijn om te denken aan zijn tekenen van zijn dood en sterven, dat we hiermee bezig zijn en hem de dank en de lof brengen die hij echt verdient. Dat we hem groot maken, niet alleen in onze liederen, maar ook eventueel in onze stille momenten. Die hebben we ook nodig. Hè? Soms hebben we uitbarstingen nodig en soms hebben we stille momenten nodig. Want dan is ons hart zo ontroerd, dan werkt onze mond ook niet meer mee.